31, het eerste en het vierde vers, willen we zingen na de preek. Psalm 31, 1 en 4. Gemeente van God te Rotterdam bijeen. Wie kent niet dat leuke spelletje? Ik zie wat jij niet ziet. Tijdens een vakantierit in de auto. Of als je samen bent als gezin, kinderen, misschien kleinkinderen. Wat zullen we met elkaar eens doen? Zullen we dat eens doen, dat spelletje? En laten we eerlijk zijn, niet alleen jullie jongens en meisjes vinden dat leuk. Ouderen kunnen dat toch ook leuk vinden, dat mag toch? Ik zie wat jij niet ziet. En dat kan heel spannend zijn als het bijna geraden wordt. Maar als je dan weer ziet dat de ogen van anderen weer de verkeerde kant op gaan, dan denk je mooi zo, ze zijn er nog lang niet. Wat een spannend en een leuk spel is, gemeente, dat is in de tekst van vanavond een heilige en ook een heerlijke werkelijkheid. U kent hem wel in jullie, Stefanus, een beetje denk ik toch. Hij staat rechtop voor het Sanhedrin. Hij is daar gebracht, gearresteerd. En zijn ogen zijn vaak tijdens de reden die hij uitspreekt hemelwaarts gericht. En ze zien ook wel dat zijn gezicht straalt als van een engel. Ook dat Sanhedrin heeft dat drommels goed in de gaten. Ze hebben al een lange reden van hem moeten aanhoren. En als u de moeite is neemt en jullie om die reden is helemaal door te nemen vanavond nog eens, dan zult u het met me eens zijn. Ik heb telkens de neiging gehad om Stefanus eens aan zijn jasje te trekken en te zeggen, pas toch op je woorden, Stefanus. Want je vangt meer vliegen met stroop, zoetig, dan met azijn. Pas toch op je woorden. Maar gemeente Stefanus stoort zich niet aan onze flauwe praatjes. Hij is vol van de Heilige Geest. Hij heeft zijn hoorders alle steunpunten die ze dachten te hebben in de Heilige Schriften, heeft ze van al die steunpunten beroofd. Zij denken zo bijbelvast te zijn. Zo bijbels. Maar Stefanus heeft duidelijk gemaakt dat ze dat helemaal niet zijn en dat ze de Heilige Schrift misbruiken. Hij heeft al hun heilige huisjes als het ware omvergehaald in die reden. En nu is hij bijna aan het einde. En het is alsof hij zijn hoorders aankijkt en zegt, om met een kort woord van toepassing te sluiten. En het is alsof hij even een adempauze heeft, om dan direct zonder voegwoord verder te gaan en de ene beschuldiging na de andere aan het adres van het Sanhedrin te doen toekomen. Ik zou hem weer willen waarschuwen. Ik zou willen zeggen, zie je dan niet, beste broeder Stefanus, dat het kookpunt bijna bereikt is? Merk je dat dan echt niet? De spanning stijgt. Maar gemeente Stefanus staat in hemelslicht. Onder een open hemel. De toorn van de heilige God als het ware is in hem. Vers 51. Lees eens mee. Hardnekkigen. Onbesnedenen van hart en van oren. Tegenstanders van de Heilige Geest. verraders en moordenaars van de rechtvaardigen, overtreders van de wet. Vers 51 tot en met 53. Het is alsof Stefanus zegt: het gaat toch niet om onze zeden? Het gaat toch ten diepste ook niet meer om onze gewoonten? Want daar heeft de heilige God al staaltjes genoeg van gezien, de eeuwen door. Hoe vaak moest de eeuwige God niet getuige zijn dat zijn heilige profeten met een beroep op Mozes om zeep geholpen werden? Door mensen die zeiden verdedigers te zijn van de ware leer. Hoe vaak heeft de levende God dat niet moeten aanschouwen vanuit zijn heilige woning? O gemeente, we schrikken ervan. Wat een taal. Wat een beschuldigingen van vers 51 tot 53. Ja, wat een taal. Het is Bijbelse taal. Exodus 32. Daar zegt God tegen Israël dat ze een hardnekkig volk zijn, omdat ze weigert te gehoorzamen. Omdat ze weigert de hals te buigen, de nek te buigen. Hardnekkig, dat zijn mensen die voor God nooit gebogen hebben. Die kunnen dat niet. Het is alsof ze een stok ingeslikt hebben. Ze blijven rechtop. Ze komen rechtop de kerk binnen en ze gaan er rechtop uit. En die in hun leven ook nog nooit voor een mens gebogen hebben. Die zoiets zeggen van over mijn lijk. Hardnekkigen. God zegt het van zijn volk. Onbesnedenen van hart. Dat is Leviticus 26. Dat is een hart waar het spreken van God niet doordringt. Waar de voorhuid als het ware nog overheen zit. Onbesnedenen van hart. In Jeremia 6 is er sprake van onbesneden oren. Dat mensen in de dagen van Jeremia doof zijn voor alles wat God zegt. Ze komen wel in de tempel, oh ja. Zoals er ook genoeg mensen vandaag de dag nog wel naar de kerk komen. Ja hoor, een keer. Als je zaterdagavond het druk hebt gehad, slaap je natuurlijk uit. Hè, dan komen ze 's middags. Of twee keer. Gewoon zitten te zitten. Je moet je zondagse kleren toch ook nog eens dragen. Maar verder luisteren naar God en doen wat hij zegt. Onbesnedenen van oren. Ik vind het wel erg scherp, dominee. Ik ook. Maar ik geloof toch dat er bij broeder Stefanus liefde achter zit. Dat hoor ik er toch ook wel in. Alsof hij voor de laatste keer de klopper op de deuren van hun hart laat vallen. Doe nou toch open. Buig nu dan toch. Bekeer je nu dan toch. Een laatste appel. Hij spreekt ze niet meer aan met mannen, broeders en vaders. Dat heeft hij eerder gedaan. Hij zegt ook niet meer wij. Daarmee solidair aan zijn horens. Doet hij ook niet meer, gemeente. Het is nu al zo, zegt de Heer, profetisch. En het verzet van Israël tegen Jozef al. Die broers, weet je wel. En het verzet van Israël tegen Mozes al die jaren in de woestijn. En dat doden van de profeten die God tot hen had gezonden. En nu zijn jullie zelf, zegt Stefanus, verraders, vers 52 het slot, en moordenaars van de rechtvaardigen, dat is van Jezus. Stefanus noemt het allemaal verzet tegen de Heilige Geest. Gij wederstaat altijd vanaf Jozef. Tot en met nu, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Ik ben daar best een beetje van geschrokken. Weerstaan van de Heilige Geest. De ouderen onder u, en ik denk ook jongeren, zullen wel weten van het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. En als we daarvan weten, zijn we daar zo blij mee, toch? Dat je zegt, wat ben ik blij dat Gods werk door zijn geest onweerstaanbaar is. Waarom ben ik daar zo blij mee? Dat alle blokkades die ik had, toen God ging werken, van de tafel ging. Dat alle weerstanden van ongeloof in mijn leven en hardnekkigheid, dat als sneeuw voor de zon verdween en dat ik aan de voeten van de Heer Jezus terecht kwam. Wat ben je daar blij mee? Met dat onweerstaanbare werk van de Heilige Geest. En nou lees ik in mijn Bijbel ook hier: gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Er is dus iets duisters, en laten we dat maar niet gaan dogmatisch kloppend krijgen. Er is dus iets duisters dat je de Heilige Geest kunt weerstaan. Dat je de Heere God zijn handen kunt binden, soms met teksten, zodat hij niet meer werkt. Er is dus iets duisters dat je door je ongeloof ervoor kan zorgen dat de Heere Jezus verdwijnt. En hij deed al daar niet vele krachten vanwege hun ongeloof. Dat kan dus. Ik schrik ervan. Aan de ene kant blij met dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. En aan de andere kant verschrikkelijk, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. En als Stefanus dan deze beschuldiging allemaal geuit heeft, dan is de maat vol, gemeente. 54. Als zij nu dit hoorden, berstte hun harten. Daar staat heel letterlijk, als een mes in het hart gestoken, die beschuldigingen. Dat. En ze tanden knarsen. Dat is echt iets uit het Midden-Oosten. Als er iets verschrikkelijks gebeurt en de woede ontstukt, beginnen Sanhedrin allemaal de tanden te knarsen. Dat moet een geluid geweest zijn. En ze knarsten hun tanden. En ze geven zo'n blijk van afgunst en van woede. En terwijl ze bezig zijn met dat tanden knarsen, gebeurt er nog iets wat de woede alleen nog maar meer aanwakkert. Opnieuw zien ze namelijk de glans van de hemel op Stefanus. Hij richt zijn blik weer hemelwaarts. En hij zal nu een laatste getuigenis gaan geven. Hij kijkt rechtstreeks de heerlijkheid in. Plaats waar God woont. Iets van die heerlijkheid Gods die Abraham leerde kennen. Want de God der heerlijkheid verscheen aan Abraham, heeft hij in het begin van zijn reden gezegd. Hij ziet nu die heerlijkheid Gods door een blik in de hemel, Gods woonplaats. En hij ziet daar Jezus staan. Zijn heiland, staande ter rechterhand Gods. Gemeente, we zijn vanavond getuigen van het einde van Stefanus hier op aarde. En het wordt beschreven als een triomf. Vanmorgen zei er een broeder, wat jammer dat deze man maar één preek heeft mogen houden. Ja, dat zeggen wij dan weer. Ik zeg weer met nadruk, het wordt ons beschreven als een triomf, en dat is het ook. Een triomf ondanks al het geweld wat over hem losbarst. Er vindt namelijk een volksgericht plaats. Je zou bijna denken een lynchpartij buiten de poorten van de Godstad Jeruzalem. Maar het is het niet. Een onzinnige menigte die sleept hem naar buiten. En daar sterft hij onder een stenenregen. Maar gemeente, het is alsof de innerlijke vrede niet wordt aangetast. Want hij begint ook te roepen. Tegen die branding van boosheid en woede van de mensen in, begint hij ook te roepen. Zie, zegt hij, ik zie de hemelen geopend. Zo staat er in onze vertaling. Ik vertaal liever met, zie, ik aanschouw de hemelen open en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Zie, dat is meer dan, hé, hey, Kijk nou eens. Zie. Hé, gemeente. Staat in het Grieks idu. En als je de Griekse vertaling van het Oude Testament er eens op naslaat, waar datzelfde woordje idu voorkomt, dan zie je dat in de geschiedenissen van de aartsvaders, bij Gods ontmoetingen. Dan zie je dat bij de geschiedenis van de profeten. Hele bijzondere momenten. Ik denk aan Genesis 22. Waar Abraham de opdracht krijgt Isaac te gaan offeren. Die nacht, weet u wel. Dat God Abraham riep: Abraham, Abraham. En Abraham zei: idu. Zie, hier ben ik, tot uw dienst bereid, de bereidwillige. Hier is het ook, zie, idu, in die diepe zin van het woord. De Engelsen hebben niet look, dat hebben ze niet. Maar de Engelsen hebben hier vertaald met behold, zie. En dan: ik aanschouw de hemelen geopend. De Statenvertaling heeft ook hier met: ik zie de hemel geopend. Nee, dat is het ook niet. Het is heel oplettend zien. Aanschouwen. Met alles wat in je is. Dat staat er. Zie, ik aanschouw de hemelen geopend. En de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. En dan dwingt hij als het ware om al zijn hoorders om mee te gaan kijken. Het is alsof hij zegt: ik zie, ik aanschouw wat jullie nog niet zien. Nee, kom mee, dan zal ik het zeggen. Dan zal ik het jullie zeggen wat ik zie. De Mensenzoon staande ter rechterhand Gods. De Mensenzoon, de Zoon des Mensen. Zo had Jezus zich genoemd. Toen ze hem ter dood brachten, toen heeft hij voor het Sanhedrin het ook gezegd: van nu aan zult gij de Zoon des Mensen zien komende met kracht op de wolken des hemels. Daniel de profeet had van de Zoon des Mensen gesproken. Had hem gezien in een visioen. De Mensenzoon. Die machtige, heilbrengende figuur, die redder die aan het einde der tijden zou verschijnen, bevrijdend, reddend, om in te grijpen. Daniel had van hem geprofeteerd. Jezus had met andere woorden gezegd: ik ben het, de Zoon des Mensen. En de volgeling van Jezus, Stefanus, zegt: ik zie hem, de Zoon des Mensen, staande ter rechterhand Gods. Meestal wordt van de verhoogde Christus gezegd dat hij zit aan de rechterhand Gods. We hebben het zojuist beleden. Waarom staat er hier nou staande? Ik moest denken aan de woorden van de heiland: wie mij belijden zal voor de mensen, die zal de Zoon des Mensen belijden voor de Vader die in de hemelen is. Hey. Wie mij belijden zal voor de mensen, dat doet broeder Stefanus. Die zal de Zoon des Mensen, daar staat hij, belijden voor de Vader die in de hemelen is. Ik wil maar zeggen, de Zoon des Mensen, Jezus, is helemaal betrokken bij wat hier op aarde gebeurt. De Zoon des Mensen is één en al activiteit. Hij is de goede herder die zorg heeft voor zijn schapen. Deze volgeling van hem is in nood, dat ziet hij wel, er gaan verschrikkelijke dingen gebeuren. Maar hij zal oplettend zijn. En hij zal zorgen dat hij erdoor komt. Hij zal hem met zijn vleugelen overdekken. Broeder Anne van der Bijl, de stichter van Open Doors, heeft eens op een toogdag van de stichting iets gezegd wat je misschien exegetisch niet hard kan maken, maar ik vond het wel heel mooi. Hij zei: broeders en zusters, ik begrijp best dat Jezus stond ter rechterhand Gods. Want hij had het gezien toen hij zat op zijn troon, wat daar ging gebeuren. En hij had het aangehoord wat die Stefanus heeft gesproken en getuigd van hem die hele reden lang. En aan het einde is hij opgestaan van zijn troon. En heeft gedacht, ik zal hem straks thuis halen. Deze, mijn volgeling, die van mij getuigd en zo beleid. En zo heeft hij hem thuis gehaald. Zo ging hij staan, iets van eerbied. Het is natuurlijk exegetisch niet hard, maar ik vind het wel mooi om het zo te zien. Ik zie. Zien jullie het ook? De mensen zo, de rechtvaardige, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zien jullie hem? Hem van wie jullie verraders en moordenaars zijn. Ik zie. Zien jullie het ook? En dan, gemeente, wordt hem het spreken op drastische wijze onmogelijk gemaakt. Het ging bij de hoorders, het Sanhedrin, echt over alle grenzen heen. U moet dat zich voorstellen. De naam van Jezus was nog steeds niet genoemd door Stefanus. Heel apart. In heel die reden, vanaf hoofdstuk 7 vers 2 tot nu toe, is de naam van Jezus niet genoemd. Terwijl heel het gedeelte vol is van de Heere Jezus. Maar Stefanus dacht, die naam moet ik nog niet noemen. Maar dit getuigenis, ik zie, ik aanschouw de hemelen geopen en de Zoon des Mensen staande. Nou barst de bom. Dit is het ergste van alles nog wat ze gehoord hadden. Het was al erg, maar dit is het ergste. Die Jezus de Nazarener. Die godslasteraar, die ze daarom hadden gedood, hem hangende aan het kruis. Die je plaatst deze volgeling nou in de nabijheid van de eeuwige, van de heilige Israëls. Hoe durft hij? Dit gaat in tegen de Joodse geloofsbelijdenis. Hoor Israël, de Heere onze God is één. Eén. En nou plaatst deze volgeling, die Jezus van Nazareth, die mens uit het Galilea der heiden, in de nabijheid van de heilige Israëls. Nou, voor deze godslasteraar Stefanus is er ook maar één straf, en dat is steniging, buiten de stad. En ik zei net, een volksgericht. Anders moest er een heel proces op gang gebracht worden om iemand ter dood te veroordelen. Maar nu mag het meteen. 100% is iedereen het ermee eens. Deze man moet dood. En ze slepen hem over de Via Dolorosa. Over de weg der smarten. Naar buiten de stad. Buiten de lege plaats. En ze hebben het warm gekregen. Ze zweten ontzettend. En als ze buiten de stad komen, denken ze eerst even wat kleren uit, want dit houden we niet vol. En ze doen hun kleren uit en ze zeggen, hé, jij daar. Saul is je naam, toch? Fariseer van de bovenste plank, we kennen je wel, je bent toch jong, maar wil jij even op onze kleren passen? En daar staat Saulus. En die zegt, dat wil ik graag. Prima, want ik sta volledig achter dit besluit. Dood moet hij. En Saulus had een welgevallen aan de dood van Stefanus. Mooie gemeente. Door Lucas eventjes zo gemeld. Hier, in vers 58. Eventjes als een Rembrandt valt dat licht op een jongeling genaamd Saulus. In hoofdstuk 8 vers 1. En die jonge man had een behagen erin aan de dood van Stefanus. Later schrijft hij, ik denk met tranen in zijn ogen, mij, de grootste der zondaren, is barmhartigheid geschied. Later schrijft hij, ik ben de minste van allemaal, want ik heb de gemeente van God vervolgd. Saul, een welbehagen in de dood van broeder Stefanus. En hij past op de kleertjes. Ik zei net, de naam Jezus was nog niet genoemd. Nu gaat Stefanus hem wel noemen. Niet verwijzend, hij gaat niet over hem spreken tot het Sanhedrin, direct. Maar hij gaat hem aanroepen. Hij gaat tot hem bidden. Vers 59. Heere, Kyrios Jezus, ontvang mijn geest. Heere Jezus, ontvang mijn geest. Indirect was Jezus al in die rede aanwezig geweest. Op vele plaatsen had Stefanus naar hem verwezen. Maar zijn naam opzettelijk niet genoemd. Want hij wilde er nog wat langer doorpreken. Maar nu het zover is en de stenenregen plaatsvindt, roept hij het uit. Kyrios Jezus. En citeert daarmee Psalm 31. We zullen het straks zien. Dit moet voor het Sanhedrin olie op het vuur van hun woede geweest zijn. De psalmen. De psalmist 31. Die God aanriep. En zei. In uw handen beveel ik mijn geest. Die psalm tot God gericht. De heilige Israëls. Nu gaat deze ketter en godslasteraar hetzelfde bidden naar de Jezus van Nazareth. Die zou zien aan de rechterhand van God. Dit is het ergste van alles. Alsof die God is, die Jezus van Nazareth. Kijk, gebeurt nog wat. Vers 60. En vallende op de knieën. Ik heb altijd gedacht, onder die stenen regen houdt hij het niet meer vol. Verwond en moe. En op een gegeven moment door een steen uit zijn hemel. En hij valt op zijn knieën. Dat dacht ik altijd. Maar dat staat er niet. Er staat zoveel als. En hij knielde neer. Heel welbewust. En hij knielde neer. Jongens en meisjes. Alsof hij gaat slapen. Eerst nog mijn avondgebed doen voordat ik ga slapen. Eerst nog knielen. En hij knielde neer. En hij riep met een grote stem. In vers 57 schreeuwde het Sanhedrin en de menigte met een grote stem. En nu wil Stefanus er bovenuit komen. Met een grote stem riep hij. Heere, reken hun deze zonde niet toe. Deze zonde, daar ligt de nadruk op. Welke zonde? Dat er weer bloed gaat vloeien. Zoals de eeuwen door het bloed gevloeid heeft. Van de profeten die God tot Israël zond. Van de rechtvaardigen die ze gedood hebben. En van Stefanus. Heren, reken ze deze zonde niet toe. Dat bloed van al de profeten en van de rechtvaardigen en van de kerk van Christus, reken ze niet toe. Lucas de schrijver heeft dit allemaal te boek gesteld na de verwoesting van Jeruzalem. Ik denk dat hij diep bewogen is geweest. Omdat hij ook weet van het woord van Jezus. Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenigt. Die tot u gezonden zijn. Hoe vaak heb ik u niet willen bijeen vergaderen. Uw huis wordt u woest gelaten. Geen steen zal op de andere gelaten worden. En Lucas, die weet van deze woorden van Stefanus. En als hij het opschrijft, dan kijkt Lucas richting het beloofde land. En dan ziet hij van Jeruzalem, stad en tempel, een puinhoop gemaakt. Reken hen deze zonde niet toe. Is het met Israël afgelopen? Zou God zijn genade vergeten? Reken ze die niet toe. Hij blijft bidden voor Israël. En wij blijven bidden voor Israël. En we mogen weten. 1948. En de beloften Gods die heerlijk vervuld worden, Romeinen 9 tot 11. Hij is barmhartig en genadig, ook voor Israël, op grond van de voorbeden van, ja, om Jezus wil, de voorbidder. Stefanus, Heer, reken hen deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, sliep hij in. En ik heb als het ware weer de behoefte om eventjes naast Stefanus te staan en even mijn hand op zijn schouder te leggen als die daar geknield ligt en zijn gebed gedaan heeft. En te zeggen, broeder, wel te rusten. Je hebt een zware dag gehad, broeder. Een vermoeiende dag. En ik wens je toe, wel te rusten. Leven onder een open hemel en sterven onder een open hemel. Ik zie wat jij niet ziet. Zijn er nou mensen in Rotterdam die het raden? Als Stefanus in ons midden is en die zegt, ik zie wat jij niet ziet. Dat je op wilt staan. En allemaal dan maar graag. En dan zeggen, ik weet het. Je ziet de Heere Jezus. Je hebt hem in het oog. In de grootste smarten zoek je hem in het vizier te hebben en te houden. Ik weet het. Ik raad het ook. Te midden van alles wat gaande is in je leven. Jezus in het oog hebben. Hem zoeken te kennen en vervolgen te kennen. Nou komt er misschien heel wat naar boven, gemeente. Nou zullen er zijn in Rotterdam die misschien zeggen, ja... Maar mijn omstandigheden, we moesten eens weten. Ik heet geen Stefanus. Was ik maar zoals hij? Waarom zit ik zo en waarom zie ik niet? En waarom zie ik nog steeds niet? Ik bid er wel om en ik kom altijd wel in de kerk, maar ik hoor maar niks en er verandert ook maar niks. Stefanus is toch ook een gewoon mens. Waarom hij zo'n leven met God en met de Heere Jezus. Waarom zag hij hem ook in zijn laatste uurtje dan? Iemand zegt, God geeft het aan wie hij wil. En een ander staat op en die zegt ja. En hij geeft het ook op zijn tijd. En een derde voegt zich in ons midden en die zegt, reken daar maar op dat hij kracht naar kruis geeft. En met zulke waarheden, gemeente, want het is allemaal waar hoor, maar met zulke dooddoeners hebben velen geleefd en hebben niks gezien. Wat dan? Waarom ziet Stefanus in zijn leven Jezus? En waarom ziet hij in zijn stervensuur Jezus ter rechterhand Gods? En zijn er vele christenmensen, kerkmensen vandaag de dag, die maar durven te beweren, ik zie maar niks en ik hoor maar niks. Gemeente, ik denk dat Stefanus zelf het antwoord geeft in zijn reden. Al die versen daaraan voorafgaand. Wat deed Stefanus? Hij sprak van God en van zijn heerlijk werk in de geschiedenis. Zijn heilbrengend werk, zijn reddend werk. En telkens moet Stefanus even een refrein zingen. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Hij heeft andere goden naar zijn lust verkoren om daar naar te luisteren en hun wil te volbrengen. En de Heilige Geest werd weerstaan. En de Heilige Geest werd bedroefd smaadheid aangedaan. Gemeente, dat vind ik schrikken. Je kunt dus tot Israël behoren, tot het volk van God en de bijzondere openbaring kennen. En toch je oor te luisteren leggen aan andere stemmen dan aan God alleen om hem te gehoorzamen. Je kunt dus wekelijks in de kerk zitten in Rotterdam-Zuid of waar u ook zit. En je kunt het woord van God gewoon na de zondag weer naast je neerleggen en niet gehoorzamen en gewoon je oude leventje leven. Onbesneden van hart en oren, hardnekkig, kan dus allemaal. Je kunt dus gedegen reformatorisch onderwijs gehad hebben. Ik bedoel mezelf dus, hè. Op een lagere school gezeten hebben, zo, met een bijbelkennis. Nee, dat haalt soms geen mens meer in, denk ik wel eens. Je kunt altijd catechisatie gevolgd hebben en goede boeken in huis hebben. Dat is, je kunt dicht bij het vaderhart van God zijn, maar nog onnoemelijk ver daarvandaan. Je kunt dicht bij het vuur zijn, elke zondag, en gewoon slapen als de vonken spatten. Dat kan dus allemaal. Kom gemeente van God in Rotterdam, laten we eens allemaal persoonlijk de balans opmaken. Leef ik onder een open hemel? Staat mijn leven in de glans van de heerlijkheid van God? Mag ik weer leven in het licht van het beeld van God waarin Hij me geschapen heeft? En waarin Hij mij weer wil herscheppen, wil stellen in en door de Heer Jezus Christus? Straal ik wat uit in mijn leven op de maandag en de dinsdag, in mijn gezin als ik het hebben mag, in de buurt waar ik woon, onder mijn collega's, onder mijn medestudenten, dat ze iets zien van de heerlijkheid Gods, die glans van de levende, omdat ik elke zondag naar de kerk ga en 10 bijbels in huis heb van alle soorten vertalingen, is dat te merken aan me. Of geldt het van mij dat ik ondanks alles de geest weersta door mijn goede tijd die ik van God krijg te besteden aan een heleboel dingen waarvan je eigenlijk moet zeggen, word ik daar nou echt wat wijzer van? Door een heleboel goeds te doen in mijn vrije tijd, maar dat de stille tijd er maar bij hangt en het lezen uit de Bijbel en de honger om de Heere te meer te leren kennen. Laat ik de balans eens opmaken op deze zondag. Leef ik onder een open hemel. En als er nou vanavond iemand in de kerk zit hier, die schrikt en die zegt, oh, ik weet het niet. Of die misschien zegt, eerlijk gezegd en niet gelogen. Nee. Maar is er dan nog doen aan? Is er nog redding voor mij? Dan kijkt Stefanus in zijn laatste uurtje je aan en u aan. En dan zegt hij, ik zie Jezus. Mag ik het zo zeggen? En die naam betekent zaligmaker van zondaren. En die Saul die daar zit met al die kleertjes, die zegt een poosje later, mij, de grootste der zondaren, is barmhartigheid geschied. Nou, schept dat geen ruimte voor jou en u, die de balans moet opmaken en zeggen, het is nog niet goed met me. Zou je dan niet tot Jezus de toevlucht nemen? Er is nog ruimte bij God, door Hem alleen. Vertel alles wat je hart vervult, je verslaving, je rottigheid, je, noem alles maar op. En bid maar om het bloed van deze rechtvaardige, wat reinigt van alle zonden. Ik zie Jezus, voorspreker aan de rechterhand van de Vader, voor des doods schuldigen kinderkens, indien iemand gezondigd heeft. We hebben er één, voorspraak bij de Vader. En Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de gehele wereld. Leven onder een open hemel. Ik zie. Aanschouw. Oh ja, daar heb je het weer. Die christenen, dat zijn mensen die zweven alleen maar een beetje. Die zien alleen maar wat anderen niet zien. Dacht u dat? Dacht u werkelijk dat mensen die werkelijk Jezus in het oog mogen hebben in hun leven, in het woord, gaande de weg die hij wijst, dat ze blind zijn voor de nood in Rotterdam? Ik zou willen betogen dat juist christenen oog hebben voor de ellende in Rotterdam. Ik zou willen betogen dat christenen zorg hebben over de ellende in de wereld. Economische crisis in Kluis. En dat ze daar zorgen over hebben hoe het allemaal weer gaat. En wie straks de dupe daarvan zijn. Vaak de armen weer. Dat christenen juist oog hebben voor de nood in de wereld. De honger en de ellende. Juist christenen raakt dat. Ze zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En ze hebben open ogen in het leven. Ze zien het in de buurt. Daar moet ik eens heen. Daar moet ik eens eventjes een krop sla brengen. U begrijpt wat ik bedoel. En daar is armoede. Ik ga eens naar die broeder en zuster in de gemeente. Want ik zie aan zijn ogen dat het niet goed gaat. Ik ga eens naar die, want die mis ik. Die medestudent die helemaal in de knoop zit. Psychische. Ik moet er eens heen om een goed woord van de bevrijder te spreken. Wie Jezus mag zien, zweeft niet een beetje. Maar die staat met beide benen op de grond. Om met open ogen in de wereld te gaan. Maar getuige te zijn. Getuige van de hoop die we hebben. Vanwege de opgestane Christus. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En zo achter hem aangaan. Ik zie. Wat jij toch ook ziet. Om dan eens ook te zeggen, in je laatste uurtje, tegen allen die om je heen zullen staan, als je een sterfbed hebben mag, en als je niet alleen hoeft te sterven, alleen, ach, je bent nooit meer alleen, als je Jezus kennen mag. Maar als er nou nog mensen om je heen staan, dat je dan, als je nog kan praten, mag zeggen, lieve kleinkinderen, lieve kinderen, broers, zusters, vader, moeder, ik ga slapen. Ik ben moe en ik sluit straks mijn ogen toe. Heere Jezus, ontvang mijn geest.